Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. In die tijd gaf Jezus bij zijn onderricht ook deze waarschuwing. Wacht u voor de schriftgeleerden, die graag in lange gewaden rondlopen, die zich laten groeten op de markt, belust zijn op de voornaamste zetels in de synagogen en op de ereplaatsen bij de maaltijden, maar die de huizen van de weduwe opslokken, terwijl ze voor de schijn lange gebeden verrichten. Over deze mensen zal een strenger vonnis worden uitgesproken. Hij ging tegenover de offerkisten zitten en keek toe hoe het volk koperstukken daarin wierp, terwijl menige rijken er veel in liet vallen. Er kwam ook een arme weduwe, die er 2 penningen, ter waarde van 1 cent, inwierp. Hij riep nu zijn leerlingen bij zich en sprak, voorwaar ik zeg u, die arme weduwe heeft het meest geofferd van allen die iets in de offerkist wierpen. Allen wierpen zich iets in van hun overvloed, maar zij offerde van haar armoe al wat ze bezat, alles waar ze van leven moest. Zo spreekt de Heer. Vertrouwen. Wat is een mens zonder vertrouwen? Wat is een maatschappij zonder vertrouwen? Onze wereld. Ik denk dat een belangrijke factor waarom het communistisch systeem van de Sovjet ineen is gestort, te maken heeft met gebrek aan vertrouwen. Het systeem was gebouwd op onderling wantrouwen, controle, meer dan op vertrouwen. En zulke systemen kunnen ook sterk zijn, maar ze storten na verloop van tijd toch in, want mensen houden het niet vol om voortdurend in een sfeer van wantrouwen te leven. Vertrouwen. Waarom zal een economisch systeem zoals het kapitalisme in het Vrije Westen ook op de duur instorten? Omdat het ook niet het vertrouwen bevordert, maar het recht van de sterkste in een dodelijke concurrentie. Elk maatschappelijk systeem creëert mensen die in hun denken en doen dat systeem weerspiegelen. En er zijn maar weinig mensen die zich daaraan kunnen onttrekken. Het wantrouwen uit het communistisch systeem werkte door tot in de gezinnen, tot in de scholen, tot in de clubs, tot in de bedrijven, tot in de politiek, tot in het leger, ja tot in de religie die zich met het systeem verbond. Het gebrek aan vertrouwen, het protectionisme, het egoïsme dat de basis is van het economisch systeem in het Westen, creëert op de duur egoïstische mensen, die alleen voor zichzelf leven en in het materiële hun geluk zoeken. Hun vertrouwen is op de duur alleen op zichzelf gericht, niet op de ander, niet op God. Ze vertrouwen op de verzekering en de economie En als dat instort, stort hun wereld in. En wat ook opvalt, is dat in de Sovjet-Unie, na 70 jaar communisme, de bevolking in een paar jaar tijd het kapitalisme heeft omarmd. Maar dat is ook niet vreemd. Ze zijn er eigenlijk naartoe opgevoed. Het gebrek aan vertrouwen in de afgelopen tijd gaat naadloos over in het kapitalistisch systeem, waarin je plotseling wel meer luxe en welvaart krijgt. Vertrouwen heeft veel te maken met geloof en geloof met vertrouwen. Je moet ze niet tot elkaar herleiden, maar je moet ze ook niet van elkaar losmaken. En vandaag zien we in de lezingen hoe vertrouwen in God en in elkaar een nieuwe wereld opent. Een wereld waarin God zijn tekenen kan doen. Het begint vandaag met de weduwe in Sarefat. Zij kent Elia niet. Ze kent God amper. Ze zegt tegen Elia: "Zo waar de Heer uw God leeft, de God van Elia, zo waar de Heer uw God leeft, ik heb geen brood meer." "Vrees niet," zegt Elia, "maar maak eerst een broodje voor mij." Tegenwoordig heb je videospellen en zelfs films waarin je zelf de afloop van het verhaal kunt beïnvloeden. Als we dit verhaal nu eens wat anders laten lopen. Toen ging de vrouw naar huis, maar ze vertrouwde de profeet uit Israël niet en maakte eerst een broodje voor haar zoon en voor zichzelf. Toen ze daarna een broodje wilde maken voor de profeet, bleek de pot met meel leeg en was ook de olie op. Hoe zou het gaan als ze geen vertrouwen had gehad? En datzelfde betreft de weduwe uit het evangelie, met haar gave in de offerkist. Jezus zegt dat het alles was waar zij van moest leven. Zouden wij het in onze tijd niet eerder omkeren en zeggen: "God zal het vast niet erg vinden als ik mijn laatste geld aan brood besteed." Of: "Het kan vast niet Gods bedoeling zijn dat ik mijn laatste geld naar de tempel geef en zelf doodga van de honger." Onze kijk is blijkbaar heel anders. Wat doet deze weduwe? Jezus zegt dat zij meer geeft dan alle anderen. Heel concreet geeft zij 100%. Terwijl de anderen misschien 10 of 9 of 5 of 1% gaven of minder. Zij geeft 100%. Maar is dat nou het diepste wat zij geeft? Meer nog dan geld, een muntje, haar laatste boterham, meer dan dat geeft zij vertrouwen. Zij geeft God haar vertrouwen. Je kunt je ook nog afvragen waarom al die mensen iets in die offerkist wierpen. Het is een offerkist. Je brengt dus een offer uit je bezit. Wat in de vroegere generaties met Abraham en de aartsvaders gebeurde met een lam uit de kudde, dat is hier omgezet in een offerkist waar je geld in kunt werpen. Een offer. Jezus is onder de indruk van deze weduwe. Misschien herkent hij in haar zijn eigen moeder, Maria, die ook weduwe is, die zozeer op God vertrouwt en op haar zoon. Misschien herkent Jezus in deze weduwe ook dat volk Israël, dat in die tijd van God vervreemd is geraakt en meer op een weduwe is gaan lijken. En misschien herkent hij in dit offer ook zijn eigen levensoffer, zijn zelfgave aan het kruis. Jezus zal niet iets geven, een gave, een bedrag. Hij zal zichzelf geven. Is een leven zonder offers wel een leven? Het woord offer verdwijnt langzaam uit ons spraakgebruik. Men spreekt liever over investeren de kosten gaan voor de baat. Je investeert in de hoop dat er later rendement uitkomt. Maar een offer is niet hetzelfde als een investering. Offer heeft met prijsgeven te maken. Echt loslaten, afgeven, kwijtraken. En waarom? Aan wie? Om een schijnbaar zinloze reden. Je offert iets aan God. Een mooi lam wordt verbrand. Er blijft niets van over. Dan had je toch beter op kunnen eten. Je gaat naar de kerk. Is dat een offer of een investering? Als argument dat mensen niet meer naar de kerk gaan, voeren velen aan, het zegt me niets. Of het doet me niets. Of het spreekt me niet aan. Of ik neem er niets van mee. Maar onze gang naar de kerk is niet eerst om er iets van mee te nemen, maar om er iets achter te laten. Hier op het altaar, daarom staat hier een mooi groot stenen altaar dat dat nog sterker uitdrukt, daar vindt een offer plaats. De zinloze slachting van Jezus aan het kruis, dat zinloze geweld, die zinloze valse rechtspraak, het zinloze offer, dat heeft hij ons nagelaten in de tekenen van brood en wijn. En dat bieden we de Vader in de hemel aan. En in dat zinloze lijden van zijn zoon voegen wij onze moeite. Met die zinloze problemen, het kwaad dat altijd iets zinloos heeft. Alles leggen wij op dat altaar neer. En voegen het in dat ene offer van Jezus. Want ten diepste gaat het er niet om wat wij deden, of welk bedrag we prijsgeven. Het gaat erom of wij zelf ons toevertrouwen aan God. Dan zal Sarefat ook in ons leven zichtbaar worden. Dat God voor ons zorgt in een onverwachte voorzienigheid. Amen. In die God geloven wij. God die ons offer niet onbeantwoord laat, maar bekrachtigt met het leven van zijn zoon. Belijden we samen ons geloof. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel.